Welkom bij de Leaders in Finance Compliance podcast. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld en alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Deloitte, Rabobank, Sense en Osborne Clark. Je host is Jeroen Broekema.
Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van de Leaders in Finance Compliance podcast. Ontzettend leuk dat je weer luistert. Zonder luisteraars geen podcast, dus heel fijn dat je de podcast hebt aangezet. Vandaag is het onderwerp proportionaliteit in het AML, dus anti-money laundering domein. En specifieker zou je kunnen zeggen de proportionele toepassing van de WWFT. Voordat ik mijn gasten introduceer, wil ik graag beginnen met een korte quote. Banken zijn zich bewust van het belang van proportionaliteit en op dit gebied hebben ze al concrete stappen gezet. Banken tonen welwillendheid om maatregelen beter af te stemmen op het risicoprofiel van hun klanten. Tegelijkertijd ervaren instellingen belemmeringen. Dit kan ertoe leiden dat maatregelen in de praktijk zwaarder uitvallen voor klanten dan strikt noodzakelijk, wat kan resulteren in disproportionele klantbelasting en inefficiënties. Nou, dit is een quote van de Nederlandse Bank, december 2025. Ik zie al iemand hier aan tafel ja knikken, dat komt er bekend voor. En dat is misschien wel een mooi bruggetje naar mijn gasten. Want hier aan tafel bij mij zijn drie hele boeiende gasten, vind ik. En ik ga ze kort aan jullie voorstellen. Allereerst Willem Schudel, afdelingshoofd Banking Supervision Finance Crime Risks bij de Nederlandse Bank. Welkom, Willem.
Dankjewel.
Jij wist dat niet, maar ik gooide er net een quote van DNB en ik kwam bekend voor, geloof ik. Dus dat is
die kwam bekend voor, ja.
Ja, fijn dat je er bent. Verder Jaap van der Molen, de Managing Director Detecting Financial Crime bij ABN AMRO. Welkom Jaap.
Dankjewel Jeroen.
En fijn dat we bij jou mogen zijn hier op kantoor. Dat is mooi.
Je bent allemaal van harte welkom.
Hartstikke fijn. En tot slot, last but not least, Marit Hoege, partner bij Deloitte. Fijn dat jij er ook bent.
Goedemorgen, dankjewel.
En leuk om jullie alle drie bij elkaar te hebben, om de verschillende perspectieven op dit onderwerp naar boven te krijgen. Ik ben erg benieuwd. Ik heb veel meer vragen dan we ooit beantwoord kunnen krijgen, maar we gaan het met z'n vieren proberen vandaag. En allereerst, Marit, wilde ik eigenlijk aan jou vragen. Zou jij eens een beetje een overview kunnen geven, een soort schets kunnen geven van de huidige discussie rondom proportionaliteit en ook daar misschien aan kunnen toevoegen van waar hebben we het eigenlijk over? Ik geef net een soort introductiequote, maar dat luisteraars die er wat minder familiar mee zijn ook een beeld krijgen.
Dat is goed, dankjewel. Ik denk allereerst is de discussie voeren we nu met elkaar 2 jaar expliciet, denk ik. Hè? Dat begon met de brief van minister Heijnen, waarin die aandrong op lastenluwten voor bona fide burgers en bedrijven. Daar wordt aandacht gevraagd voor de impact die witwascontroles van banken hebben op bona fide burgers en bedrijven. En van daaruit wordt eigenlijk proportionaliteit geboren, de discussie daarom. En eigenlijk hangt proportionaliteit in die discussie heel erg samen met risk-based kunnen werken. Maar daar waar risk-based ons eigenlijk jaren heel erg naar de hoge risico's, en hebben we daar voldoende aandacht voor en zetten we daar voldoende op in, een beetje die kant op trok, vraagt de discussie rondom proportionaliteit ons ook om te kijken naar, oké, en waar heb ik dan wat minder risico en de middelen die ik inzet, zijn die eigenlijk gerechtvaardigd? Staan die nog in relatie tot het risico wat daar eigenlijk plaatsvindt? En eigenlijk is het heel logisch dat een soort golfbeweging is. Hè? Eerst meer waar het moet en daarna minder waar het kan. Je kan ook zeggen, er is het rapport van DNB van herstel naar balans. Herstel zit heel erg in echt die risico's die hoog zijn, daar de juiste aandacht voor hebben. Maar daarna ook weer balans. Hè? En dat moet gewoon uitstuiteren. En ik denk dat dat de discussie is waarin wij momenteel zitten. Al is het ook zo dat in deze discussie, als die formeel gevoerd wordt, zoals ook weer in het rapport van de Rekenkamer, gaat die vaak heel erg over voorbeelden daar waar er een disproportionele impact is op burgers en bedrijven. En dan heb je vaak voorbeelden om de PEPs. Wij noemden net in de voorbespreking al even.
Wat is een PEP, Jaap, maar,
politically exposed person. Dus dat zijn staatshoofden, rechters, et cetera. Maar het gaat ook over religieuze instellingen. En dan raak je ook al snel aan discriminatie natuurlijk. De een wordt anders bevraagd dan de ander misschien. Hè? En dus ook disproportioneel. Dus dat is heel erg hoe de discussie ook gevoerd wordt. Aan de hand van voorbeelden waarbij het disproportioneel is. Tegelijkertijd, als wij in de markt kijken, zien we dat die discussie ook heel erg juist gevoerd wordt van oké, wat gaan wij doen? Hè? Hoe geven wij hier nou invulling aan? En daar zie je dat bijvoorbeeld de Financial Crime Threat Assessment een van de initiatieven is waar publiek en privaat samenkomen om juist invulling te geven aan daar waar de risico's hoger zijn, maar banken eigenlijk ook in staat moeten stellen en andere poortwachters en partijen om ook proportioneel te kunnen handelen daar waar het risico lager is.
Wauw, wat een mooie introductie. Ik was even nieuwsgierig, nog één follow-up vraag alvast. Kijk, toen ik dit zat voor te bereiden, toen dacht ik, proportionaliteit gaat nou eigenlijk over de wijze waarop de wet wordt gehandhaafd, hoe die wordt ingezet bij de financiële instelling, of gaat het eigenlijk over de proportionaliteit, hoe de banken onder andere en de andere onder toezicht staande dit vervolgens implementeren in de markt? Of gaat het over allebei?
Wat mij betreft zou het over beide moeten gaan. Maar ik denk de discussie zoals die gevoerd wordt gaat heel erg over wat doen de banken richting burgers en bedrijven. Maar wat mij betreft zou proportionaliteit ook moeten gaan over, is dat wat de bank moet doen bijvoorbeeld, of andere partijen in het ecosysteem, vinden we dat proportioneel in relatie tot het risico? Dus wat mij betreft zou het een breder thema moeten zijn. En niet alleen moeten gaan over wat de banken, daar gaat de discussie namelijk veel over, disproportioneel doen richting burgers en bedrijven. Het is wel belangrijk, maar wat mij betreft zou die discussie wel echt breder moeten zijn.
Helder. Willem, naar jou toe als je dat goed vindt. Jullie hebben heel veel tijd besteed natuurlijk aan toezicht. En daarnaast publiceren jullie ook veel. Doen jullie ook veel onderzoek naar wat er allemaal speelt. Misschien kan jij ons een beetje een eerste beeld geven à la wat Marit net deed, maar dan vanuit het perspectief van de toezichthouder.
Ik denk, net als wat Marit had al een aantal hele interessante dingen gezegd die ik ook heel sterk herken. Het onderwerp proportionaliteit is bij ons, denk ik, eigenlijk impliciet al, ik denk, een jaar of 4 op de agenda. En ik denk expliciet inderdaad nog sterker de laatste 2 jaar. Toen wij in 2022 het Van Herstel balansrapport publiceerden, daarin stelden wij ook vast dat we dat die risicogebaseerde benadering die wij voorstaan inderdaad aan de 2 kanten van het continuum belangrijk zijn. Dus minder doen waar het kan en meer doen waar het moet. En ook daarin herkenden wij al en identificeerden wij al dat dat wij ook zagen in de markt dat er signalen waren waarin er disproportioneel gehandeld werd vanuit poortwachters, waaronder banken, maar ook andere poortwachters. Dus dat thema is eigenlijk al langer, zijn we al langer mee bezig. En waar wij nu vorig jaar eigenlijk hebben gezegd, nou laten we nou eens dieper kijken en wat concreter kijken naar proportionaliteit en hoe dat in de praktijk wordt vormgegeven. En daarom hebben wij vorig jaar dat onderzoek gedaan. En wat we daarin zien is dat banken heel erg actief bezig zijn met het thema proportionaliteit. Ik denk dat we ook heel veel positieve dingen, ontwikkelingen daarin zien in het echt proberen te wegen van risico's en daar invulling aan te geven. Tegelijkertijd zie je ook dat het gewoon in de praktijk niet makkelijk is om echt proportioneel te handelen. Omdat je hebt altijd te maken met een spanningsveld tussen enerzijds willen voorkomen dat bepaalde risico's zich manifesteren. En anderzijds op individuele basis, klantenbasis kijken wat is nou een terechte en proportionele aanpak. Ik denk die worsteling, die zien wij ook. En die is niet zomaar makkelijk op te lossen. Maar ik denk dat daarmee bezig zijn en daar ook als instelling, als bank, maar ook als andere poortwachter goed te kijken naar, goh, met wat voor klant heb ik nou precies te maken? Wat voor een risico vormt deze klant nu echt? En wat is daarbij een passende aanpak? Dat die daarbij heel belangrijk is. En dat vraagt om durf, vraagt ook om kennis. En dat is wel een van de conclusies, denk ik, ook van het proportionaliteitsonderzoek geweest. Zorg ervoor dat je, wanneer je kijkt naar die klant, dat je ook inderdaad voldoende, dat je werkt met mensen die voldoende snappen om wat voor soort klant het gaat. Dus bijvoorbeeld om, als het voorbeeld van Peps werd net genoemd. Maar ook, we zien het ook rondom klanten waar veel cash wordt gebruikt, horeca. Hè, dat je goed kijkt en begrijpt wat zijn nou de echte risico's die zich manifesteren bij deze klant of deze klantengroep. En wat past daar dan bij als beleid? En die keuze dan ook durven maken. Die ook vastleggen en die ook te gebruiken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zien we. Maar we zien wel daarin goede ontwikkelingen.
Zijn jullie als toezichthouder nou eigenlijk geschrokken van wat er allemaal in de markt, wat er allemaal naar boven is gekomen, zijn dingen in de media gekomen? Nou, Marit had al aan, vanuit de politiek zijn natuurlijk vragen gesteld. Maar zijn jullie zelf, even los van de externe druk, maar zijn jullie zelf ook wel geschrokken van waar het toe kan leiden als je niet proportioneel te werk gaat?
Ik denk dat we, met name als het gaat over bijvoorbeeld een onderwerp als discriminatie, dat we daar wel van geschrokken zijn. Ik denk wel bij die signalen, signalen die we daarover gekregen hebben, die spelen al wel langer. Die hebben we wel langer gezien, maar die zijn soms wel heel serieus. En dat is met name, heeft dat veel impact op momenten dat jou als persoon raakt. En dat is voor... dat is iets waar wij vanuit onze publieke taak ook echt aandacht voor willen hebben. Dus vandaar dat wij ook naast die aandacht voor proportionaliteit ook specifiek hebben gekeken de afgelopen jaren naar discriminatie en de impact daarvan. Dus ik denk op dat vlak wel, sommige van de signalen en ervaringen van mensen echt wel impact hebben gemaakt ook bij ons, ja.
Ik kan me voorstellen dat je toch wel schrikt als dat gebeurt. Nog één follow-up voordat ik naar Jaap ga om naar te kijken naar de praktijk van alle dag. Nog één vraag aan jou, Willem. Uiteindelijk, als je kijkt naar die proportionaliteit, is dat dan ook iets waar jullie dan ook echt voor zijn opgesteld, zoals men tegenwoordig vaak zegt? Is dat een juridische basis of zeg je gewoon nee, dat hoort bij het feit dat wij de WWFT implementeren, tussen aanhalingstekens?
Als je kijkt naar hoe de WWFT is opgeschreven en hoe die bedoeld is, dan zit dat risicogebaseerde denken zit daar heel erg in verweven. En dat is niet alleen de WWFT, dat zie je ook op Europees gebied met de Europese wetgeving. En ook met wereldwijde, de FATF-standaarden. Dus dat zit overal echt in verweven. Waarom zeg ik dat? Omdat daarin per definitie ook het onderwerp proportionaliteit zit. Want we hebben het dan over risicogebaseerd werken. Namelijk zorgen dat de maatregelen die je neemt proportioneel zijn, passend zijn bij het risico dat je loopt. Dus in die zin past dat, vind ik, is dat helemaal in de geest van de wet. En ook in de geest van het werk dat wij doen in het toezicht houden. Dus in die zin, denk ik, vind ik het een hele logische verbinding. En is het, denk ik, volstrekt normaal en ook goed dat we daarmee bezig zijn.
Reeds aangekondigd, Jaap, naar de praktijk van alle dag. Want jij bent daar mee bezig en al jouw duizenden mensen in jouw teams. Hoe vertaalt proportionaliteit zich nou eigenlijk in de praktijk? Herken je ook wat gezegd wordt door de voorgaande sprekers enzovoorts? Misschien ook vanuit jouw kant een eerste inleidende bespiegeling.
Ja, dus dat. Ik herken alles wat gezegd wordt. En het is een wat langere discussie die al loopt. Proportionaliteit, het is iets wat in de wet zit. En ook top-down, zoals we het noemen. FATF is daar van die 40 aanbevelingen, de 40 recommendations, daar komt alles vandaan.
De Financial Action Task Force.
Ja, dat is dus het internationale, het landenoverleg dat twee keer per jaar bij elkaar komt en een hoop standaarden en guidance uitgeeft. En waar eigenlijk alle wetgeving wereldwijd op gebaseerd is. Maar ja, de praktijk is natuurlijk weerbarstig. Dus als je, ik wil heel even uitzoomen voordat ik naar de concrete ABN-processen ga. De FATF, de FATF, die is in de jaren 90 begonnen omdat de drugscriminaliteit uit de klauwen liep. Dat is de realiteit. En iedere keer als er een nieuwe recommendations bijkwamen of dat er aanpassingen kwamen, was dat primair omdat we iets miste. Dus 9-11 zette terrorismefinanciering heel erg hoog op de kaart, zoals iedereen kan begrijpen. Daar kwamen special recommendations uit voort. PEPs zijn toegevoegd nadat we erachter kwamen dat dictators in sommige landen wel heel makkelijk geld uit de koffers van de centrale bank en de oliemaatschappijen konden trekken. Dus gaandeweg is er steeds meer toegevoegd en zit de focus vooral op het vinden van financiële criminaliteit. En dat is ook helemaal prima, want dat is ook uiteindelijk het primaire doel van deze wet en regelgeving. Maar we nemen wel mensen aan. Wij hebben de vacatures. Sommige vacatureteksten zeggen het letterlijk. Wij willen ABN AMRO Bank, maar ook Rabobank of ING, financial crime fighting. Dat is wat we doen. Dus die mensen willen we aannemen. We hebben mensen die criminologie gestudeerd hebben. Dus we hebben best wel geïnvesteerd in het vinden van die financiële criminaliteit. En dat is ook, en daar moeten we ook eerlijk in zijn, de focus geweest van de toezichthouder. In Nederland hebben we nog de aparte situatie met het OM. Die heeft natuurlijk twee keer stevig ingegrepen. En dat zat ook op het niet genoeg detecteren of niet voldoende detecteren. En dat was duidelijk, dat waren die transacties hebben plaatsgevonden. Dus we zijn wel met z'n allen als maatschappij, toezichthouder, ook de politiek, de verwachting gehad. We moeten dit vinden, want we willen niet dat het financiële systeem gebruikt wordt voor criminaliteit. Ik denk niet dat iemand daar mee oneens kan zijn. Alleen dan is de vraag hoe dat gebeurt. Als je met z'n allen voornamelijk gefocust bent op wat je moet vinden, dan is een van de consequenties dat je in die systematiek, want het zijn heel veel transacties, miljarden transacties per jaar waar we doorheen gaan. Alle klanten moeten een stukje documentatie, verslaglegging over doen, dat daar te veel gebeurt. Maar dat vonden we altijd toch wat belangrijker dan misschien wat missen. En dat is toch een stukje realiteit. En daar zit je als bank dan niet zozeer in gevangen, daar ga je mee aan de slag. En dan ga je mee in die beleving dat het belangrijker is om wat te vinden dan misschien hier en daar wat te missen. En we missen natuurlijk altijd risk-based. We kunnen niet. De enige manier om witwassen via het financiële systeem te voorkomen is door te stoppen met transacties doen. En dat kan niet helemaal de bedoeling zijn. Of helemaal niet de bedoeling zijn. Dus dat is de realiteit. Nou, FATF en iedereen. We zitten al heel erg lang op deze. We hebben het in Nederland over sinds 2 jaar. En de minister heeft daar een heel belangrijke rol in gespeeld. Maar ook de DNB zelf met het rapport van de Stel naar Balans uiteraard. Dus dat moet ook uit die hoek komen. Want het kan niet alleen maar uit de private sector komen. Het is juist ook belangrijk dat de regelgevende en de toezichthoudende instanties daar zelf ook mee beginnen. Maar FATF, dus die wereldwijde organisatie. Ja, die heeft het al heel lang over financial inclusion. Wat in mijn ogen ook in het verlengstuk ligt van proportionaliteit. Sommige partijen in de maatschappij, in groepen in de maatschappijen, niet alleen in Nederland, maar dat is ook echt een wereldwijd probleem, worden vanwege hun risicoprofiel kunnen eigenlijk nauwelijks nog aan een rekening komen. Of konden nauwelijks aan een rekening komen. Nou, dat zijn echt wel signalen geweest waar we ook in Nederland mee gewerkt hebben. En dat is uiteindelijk ook een vorm van proportionaliteit. Dus het bestaat al langer. De NVB is in samenwerking met de DNB. En de NVB is een Nederlandse Vereniging van Banken. Daar zit ABN ook bij. Maar daar zit ING, Rabobank, Triodos. Dat zijn de banken die ook in de commissie AML sancties zitten daar. Hebben we gewerkt aan de industry baselines. Daar hebben we ook specifiek aandacht gehad voor die proportionaliteit. Ook de sectorgerelateerde baselines. Die dus ook kijken naar de problematiek van crypto bedrijven die crypto aanbieden. PSP's. Maar ook sekswerkers. Bedrijven die hoog in de cash zitten. Daar is een cash baseline uitgekomen. Dus dat proberen we op die manier kijken naar, oké, wat is er nou echt risicovol? En dan gaat het toch ook wat Marit zei. Probeer steeds explicieter te benoemen wanneer het niet risicovol is. Want dat is een beetje de moed die we met z'n allen moeten verzamelen. Je moet ook de toezicht houden. Ik begrijp ook volledig het dilemma aan de kant van de toezicht houden. Maar we moeten die moed met z'n allen verzamelen om explicieter te benoemen, jongens. We gaan hier, of meisjes, jongens, meisjes, we gaan hier samen niet meer naar kijken. Of we gaan hier een stuk minder naar kijken. Want we weten, voldoende data, dat dit niet de risico's zijn waar we ons op moeten focussen. Ik weet de laatste cijfers niet, maar in mijn hoofd heb ik nog steeds 14.000 medewerkers. En een budget van 1,1 miljard euro dat de banken uitgeven aan deze bedrijfstak. Heel belangrijk, maar het is wel heel veel geld. He, dus het is niet alleen minder lasten voor de maatschappij, maar wij zijn natuurlijk ook bezig met het interne kostenprofiel van deze activiteit.
Wauw, wat een introductie.
Die wilde ik wel toch even laten landen, Jeroen, voordat we verder gaan.
Laat me even één follow-up doen, want voordat we inderdaad bij die praktijk van alle dag komen. Dit is overigens zeer waardevol, een hele mooie toevoeging. Je geeft een heel mooie historische lijn hoe we hier ongeveer gekomen zijn vanuit jouw perspectief. Wat ik graag nog even een beetje explicieter zou willen weten is, je zegt we moeten die moed met z'n allen verzamelen. Maar wat bedoel je daar eigenlijk mee? Hebben we daar zoveel moed voor nodig?
Nou, dat is de praktijk van de alle dag. En daar dan grijp ik ook het zin nuttige verslag van DNB over de proportionaliteit aan. Die heeft het aan de ene kant over de kennis die er moet zijn. Kennis van analisten. Maar ook vertrouwen op de expertise van die analist. Dit verzin ik niet nogmaals. Dit heeft de toezichthouder zo gezegd. Het staat op de website. Ja, dus het is belangrijk dat mensen dat ook lezen. Want je moet het meenemen. En wij zijn dus bezig om dat te vertalen naar intern. En het is niet zozeer beleid. Het is veel meer hoe werk je als keten nou samen. Wat is die keten dan? Keten is een woord dat we erg veel gebruiken. Maar we hebben een analist bij ABN AMRO Bank. En ook bij de andere banken. En die kijkt naar een dossier. Die heeft dan een bepaalde mening over. Dan zit er vaak in het proces nog een soort kwaliteitscheck in. Wij doen dat risk-based. Dus als een analist net begonnen is, dan kijkt er iemand mee. Als het dossier wat complexer is, dan kan die vragen of er iemand mee wil kijken. Nou, als het dossier hoger risico is, kijkt compliance ook vaak nog mee. Dus dan ga je in die keten gaan meer mensen kijken. Die mensen hebben allemaal een opdracht. Zo'n quality-check, die wil natuurlijk niet de hele dag geen opmerking hoeven maken. Zijn taak is het om te kijken of die kwaliteitsissue, als hij helemaal niks zegt, nou, dan zou hij nog steeds zijn werk goed kunnen doen. Maar het zit natuurlijk ingebakken in die rol om er wat ervan te mogen vinden. Compliance ook. audit ook. We hebben nog achteraf quality assurance. We kijken iedere maand terug om te zien hoe is het nou gegaan die maand. Er zijn ook mensen die moeten op zoek naar dossiers waar wat mee aan de hand is. Die gaan wat vinden. Nou, dat moet je in die keten zodanig inrichten dat we wat meer waardering krijgen en wat meer impuls krijgen voor het vinden van overshooting. Dus waar bijvoorbeeld de analist te veel risico's heeft aangewezen of te veel klantcontact heeft gehad. Als we daarna ook een modus in vinden, kijk niet alleen wat er gemist is waarbij je dus risico's mist, maar kijk ook wat er misschien te veel gedaan is of waar er een rating te hoog is ingeschoten, zodat je daar ook beduchteld bent en daarmee het systeem niet alleen goedkoper, het is niet alleen kosten, het is ook effectiviteit. Want je spendeert uiteindelijk wel die tijd, en die euro kun je maar één keer uitgeven aan een case die misschien wat minder riskrelevant was. En riskrelevantie is een beetje de term die wij intern daarvoor gebruiken. Maar dat is een cultuuromslag. Je kunt het niet anders noemen dan dat. Als je jaren bezig bent geweest met het vinden van financiële criminaliteit en je wil die omslag maken naar proportionaliteit. Nou, de meeste banken hebben inmiddels iets van een materialiteitstoets. Dat is ook, Wolfsburg heeft het er ook over. Die gebruikt de term.
Wat is Wolfsburg?
Wat is Wolfsburg, Jeroen? Nou, Wolfsburg is een industry groep. Dus dat is de NVB on steroids. Dat zijn wereldwijd, grofweg de 10, 12 grootste banken die zich verenigd hebben. En een erg belangrijk industrie, sector, lichaam, body, die guidance uitgeeft. En omdat daar hele grote banken in zitten, over de hele wereld, leggen die ook best wel wat gewicht in de schaal. En zijn die ook wel, de documenten worden ook door rijktoezichthouders zelf gelezen en meegewogen in de discussie die we hebben met z'n allen. Dus Wolfsburg is voor een NVB en een bank als ABN ook als die zeggen, nou, wij kijken zo, we hebben afgesproken met z'n allen dat we zo naar effectiviteit gaan kijken. En die kijken naar technical compliance. Dat is geen vies woord, maar dat is daarmee proberen we een definitie te geven aan het voldoen aan wet en regelgeving. Nou, dat moeten we natuurlijk allemaal. Maar dat noemen we technisch compliance. En daarna willen we effectief informatie aan de wet geven. Dat noemen we law enforcement, maar dat zijn de politie, feitelijk de FIU. Dus de motmeldingen.
FIU, de Financial Intelligence Unit.
Ja, daar geven wij de banken en allerlei andere partijen in Nederland sturen daar de motmeldingen naartoe. Dat zijn de meldingen ongebruikelijke transacties. Moet iedere acroniem hier even volledig zeggen, Jeroen? Okay, ja, goed. Maar dat. Die moeten nuttig en accuraat en volledig zijn. En dan als derde is dat we dat risk-based doen. Dus dat technisch compliance, voldoen aan wettelijke regelgeving en dat risk-based, dat staat op soms op gespannen voet. Nou, dan zien we natuurlijk in de dialoog ook met de toezichthouder. En hoe ervaar je dan de publiek-private samenwerking? Ja. Die gaat de goede kant op. Dat hoor je ook Willem zeggen. Het besef en het bewustzijn bij de toezichthouder. Maar ook bij het ministerie van Financiën. En ook in Europa is echt wel dat we dat risk-based goed moeten ingeven. En dat de wet een kader is waarbinnen we moeten opereren. Maar niet een checklist is waar ieder dossier zeg maar aan moet voldoen. Want er staat natuurlijk een hoop detail in de WWFT. En ook zo meteen weer in de aanleg. Maar dat moet je steeds meer gaan toepassen in het kader van die risk-based aanpak.
Dit is de Leaders in Finance Compliance podcast.
Als ik goed naar jou luister, en dan zeg je eigenlijk, er zijn drie hoofdredenen waarom je proportioneel te werk wil gaan. A, je wil voorkomen dat er disproportionele dingen richting de samenleving gebeuren, zoals discriminatie of alle andere voorbeelden die hier aan tafel de revue gepasseerd zijn. Twee, je wil het omdat je uiteindelijk effectiever money laundering kan tegengaan. Je kan je resources daarop richten waar er echt iets plaatsvindt. En niet wat ik off the record meer een soort van cover my ass meldingen zou noemen. Of tick the box, klinkt misschien sympathieker. En het derde is het verlichten lasten voor de financiële instellingen zelf. Dat is volgens mij de drie, als ik het zo even mijn woorden samenvat.
En de burger.
Hè? Ja, dus burger, dat bedoel ik. Dat is de samenleving. Alle last die de samenleving er potentieel van kan nemen. Ook ondergetekenden die een bedrijfsrekening wil openen. En dat duurt 3 maanden. Is niet goed voor het economisch verkeer. Er zijn 3 hele belangrijke redenen waarom je dat wil. En dan kom ik weer terug op mijn initiële vraag over wat jij moed noemde. En vertrouwen viel ook al. Dat betekent dus dat je zo moet durven te werken wat jij denkt dat goed is, maar dat anderen dat ook accepteren, dat er dus fouten gemaakt worden of dingen gemist worden. Maar wat ik daar zo boeiend aan vind is, Ja, uiteindelijk zal de toezichthouder, denk ik, maar moet de toezichthouder zelf zeggen, maar altijd zeggen, ja, je moet gewoon voldoen aan de wet. Dus ga je dan ook meer doorlaten met deze aanpak? Dat is eigenlijk mijn kernvraag. Van als je zo meer proportioneel gaat werken, mis je dan meer? Of is het eigenlijk, kan het een win-win zijn? En kan je misschien minder doen, maar nog steeds net zo weinig dingen missen?
Voor mij is het een win-win. Dus ik ben er heel stellig in dat we hier beter in worden, beter van worden als samenleving. Niet alleen aan de kant van wat kost het de maatschappij, maar ook blijven vinden wat we moeten vinden. Daar zitten wel wat voorwaarden aan wat mij betreft. Dus, en ook die zijn al heel vaak benoemd, maar dat is de keten. En dan is dat veel meer de keten, banken, politie, OM... FIU samen om de tafel. Dat zijn de PPS-initiatieven, de publiek-private samenwerkingen die we hebben ingericht. En die we ook onder de nieuwe wetgeving uit Europa met het beroemde en voorlopig nog even beruchte artikel 75 verder vorm mogen gaan krijgen in een formeel kader. Dus daar is nog heel veel te winnen in effectiviteit. En ook banken onderling data delen. Maar terugkomend op jouw vraag, we gaan... Het is op geen enkele manier de bedoeling dat we meer gaan doorlaten. Dus dat wel blijft het de uitdaging om met z'n allen hier scherp op te blijven. Want de criminelen die lezen dezelfde verslagjes van DNB als die wij lezen. En die denken, oh, die lui gaan lekker proportioneel werken. Dit en dat, zus en zo. Die lezen ook de industry baselines. Die gebruiken dezelfde informatie om vakkundig, want vergeet je niet, witwassen is een beroep inmiddels. Hè? En daar kun je, nou ja, zoals we weten, veel geld aan verdienen. En in de realiteit ook nog steeds meer ieder jaar een beetje, want het is nog niet zo heel effectief. Maar dat het anti-witwassen, maar dat zijn allemaal discussies die we kunnen voeren. Maar we moeten niet doen, ik zit hier niet met het idee, oh, we gaan de touwtjes laten vieren. En,
nee, want dat zou mooi zijn natuurlijk als je en proportioneler kan werken en ook denk ik vrij rustgevende gedachten voor de toezichthouder dat je niet meer gaat doorlaten. Je hoort maar het een aantal worstelingen, denk ik, mijn woorden hoor, maar die Jaap beschrijft waar je als bank mee te maken hebt. Jij hebt natuurlijk de mooie positie overigens, net zoals toezichthouder, dat je in al die keukens mag kijken. Jaap ziet één grote keuken, jij ziet er heel veel. Welke worstelingen zie jij nog meer?
Nou, ik denk de belangrijkste worsteling die ik zie is eigenlijk degene die Jaap net noemt. Hè. De discussie intern over, oké, maar als wij dit anders gaan doen, minder, maar het kan soms ook gewoon anders zijn, hè, wat betekent dat dan? En wat zouden we dan eventueel kunnen missen? Want dat is exact waar het natuurlijk pijn doet. Dat is exact waar het spannend wordt. Dus dat is denk ik de grootste worsteling.
Dat je afgestraft wordt. Want Jaap haalt denk ik ook al aan. Je hebt natuurlijk aan de ene kant het strafrecht. Het OM heeft natuurlijk ingegrepen. De toezichthouder heeft ingegrepen. Dus is dat het even om heel concreet te maken? Dat je toch bang bent dat je op je vingers getikt wordt?
Ik denk niet alleen dat je op je vingers getikt wordt. Maar het is ook heel erg vervelend als je er later achter komt. Dat je toch onterecht andere middelen hebt ingezet. Of dat je achteraf gezien met terugwerkende krachten toch liever wel had gezien. Maar je moet op een gegeven moment een besluit nemen en je moet een keuze maken en die maak je op dat moment onderbouwd. Dus ik denk banken die al langer bedreven zijn in het toepassen van de risk-based approach, die inderdaad eerder veel meer geënt was op waar zien we meer, hoe kunnen we dat vangen. Voor hen is het net iets makkelijker, want het is wel een vingeroefening natuurlijk om dit als organisatie te blijven doen. Het gaat om keuzes maken, het gaat om onderbouwd keuzes maken. En het gaat ook daarmee om accepteren dat je soms achteraf gezien liever een andere keuze had gemaakt of met andere of meer informatie. Maar dat is wel waar het spanningsveld natuurlijk zit. En dat heb je intern binnen je eerste lijn al. Dus Jaap, jij zal daar al met je eigen mensen discussie over hebben. Maar dat is met compliance bijvoorbeeld ook weer een discussie. En dat is gewoon spannend. Maar dan moet je met elkaar wel weer op een nieuwe manier doorheen.
Met je eigen compliance afdeling.
Precies,
doe je.
Ja. Dus ik denk niet... Het zou bijna een perverse discussie worden of gevoel worden als het alleen maar gaat over afgestraft worden door DNB, OM of strafrecht.
Maar goed, het zit wel altijd in je achterhoofd, toch?
Ja, maar de afdelingen, de AML-afdelingen bij banken, precies wat Jaap zegt, die zijn wel op aard om inderdaad de risico's goed te vangen en die te mitigeren en acteren. Het gaat denk ik niet altijd per se om het vinden van financiële criminaliteit, maar wel echt om de risico's die er zitten en kleven aan klanten en daarop te acteren. En precies wat Jaap ook zegt, analist zijn is ook echt een vak. Hè? Dat is niet iets wat je heel snel of heel gemakkelijk kan leren. Dat gaat echt om nuances, dat moet je echt leren. Ja.
Ja, dat merken wij ook in de gesprekken die wij met... We spreken natuurlijk ook met analisten als we onderzoeken doen. Op verschillende andere manieren. Analisten zijn ook trots op hun vak. En willen dat vak goed uitoefenen. En ik kan me heel goed voorstellen als je dat vak uitoefent... wil je natuurlijk dat het werk dat je doet zin heeft en effectief is. En je hebt natuurlijk geen plezier aan het besteden van je dag aan klanten... waarvan je denkt, ja, ik ben nu allemaal controles aan het uitoefenen... maar dit levert uiteindelijk niks op. Je wilt natuurlijk je tijd besteden daaraan waar je denkt waar de echte risico's zitten. Dus ik geloof ook heel erg dat die inherente drive daar minstens zo belangrijk is... dan de drive van, goh, ja, dat moet van de wet.
Maar ik kan voorstellen op het niveau van de analist, om daar nog even te blijven... dat je daar niet mee bezig bent. Je hebt gewoon een case en je bent aan het kijken van wat kan ik hiermee... Dus met andere woorden, of is dat, klopt dat niet? Of is het toch iets wat meer vanuit de top komt?
Nou, dat vind ik moeilijk. Dat kan Jaap denk ik beter beoordelen dan ik.
Ik zou daar, kijk, dat is het primaire rol van de analist. Maar hier krijg je die interne keten ook weer aan het werk. Dus als je op een gegeven moment regelmatig te horen krijgt dat er dit mist aan het dossier. Of dat er dit moet toegevoegd worden, of dat belangrijk is. Dat deze zaken worden uitgevraagd. In de keten, dan ga je als analist ga je hedgen. Je krijgt in principe, en dat is ook bijna letterlijk wat er in het verhaal van de DNB staat. Daarom was het voor mij ook echt een feest van de erkenning. Je wordt eigenlijk niet afgestraft door iets hoog risico te noemen. En afstraffen klinkt natuurlijk een negatief, zo bedoel ik het niet. Maar je krijgt weinig challenge op dossiers die hoog risico eindigen. Omdat in de keten... Onze interne keten en tot op zekere hoogte ook de keten daarbuiten. Wat ik al eerder zei, primair gefocust wordt op het vinden van de risico's. Niet op de toets, heb je hier nou te veel werk gedaan? Of zit,
dus eigenlijk de incentive is om het maar wel hoog risico te maken.
Ja, dus als je als analist aan het werk gaat en dit is je 10e real estate dossier van de week of in de maand. En je weet al dat je een aantal keer feedback hebt gehad in die keten. Want het is dus niet alleen de analist. Die kan het niet alleen. Die moet zijn dossier langs compliance halen. Die wil niet dat zij, als zijn dossier getrokken wordt door audit of quality assurance, dat die dan een rood kruisje krijgt. Dus die denkt, ik heb al 5 keer die vraag gehad hierover. Weet je wat, ik doe het gewoon. Ik doe het er al meteen. En ook vind ik het misschien niet nodig. Hè, mijn risk-based mening is niet dezelfde als wat ik in de keten heb gezien. Maar ik krijg de mensen niet overtuigd, dus dat doe ik dan. Dus ik ga dat alvast doen. Ik ga die vragen alvast stellen. Hè, dus vaak ook meteen klantimpact, want dan wordt het meteen uitgevraagd. Het dossier gaat dan wel... operationeel ziet het er perfect uit. Want zo'n dossier gaat sneller door de keten heen. Hoeft niet terug. Hoeft geen rework opgedaan te worden. Dus volgens onze interne key performance indicators, KPIs, de kwaliteit en de snelheid, is dat eigenlijk wel handig. Ondertussen zie je steeds meer increased risk, medium risk dossiers. En daar zit dan een verlies van proportionaliteit in. Dat is in mijn ogen de lange
verhaal. Interessant.
Sorry,
maar het is een heel helder verhaal. En ik kan me voorstellen dat er op meer plekken in die, wat jij die keten noemt, die incentive zit om maar wel erin te gooien. Want de FIU heb ik heel vaak geïnterviewd. En ook de top van de FIU zegt altijd, nou, hoe meer informatie, hoe beter. Hè? Dus hoe meer wij naar binnen krijgen, hoe beter. Dus aan alle kanten zit die incentive er wel. Maar mijn vraag nog even aan het DNB, aan Willem is. Jullie trekken natuurlijk dossiers om te kijken hoe dat gaat. En jullie spreken met analisten en met iedereen in die organisatie. Geef je dan ook wel eens de feedback van, nou, hier was wel een beetje, deze dossiers, die had je echt niet hoog risico hoeven geven. Of die had je echt niet door moeten stuwen in het systeem.
Ik denk dat die feedback, dat we steeds meer ook daarnaar kijken. Dus ja, het antwoord daarop is ja. En daarbij, ik denk wat hier heel belangrijk bij is, is dat je, en wat Jaap ook zei, is dat je keuzes maakt, keuzes durft te maken. En dat is denk ik vanuit ons perspectief belangrijk, dat je die keuzes ook vastlegt. Dus dat het ook voor anderen, voor je collega's en uiteindelijk ook voor als een toezichthouder langskomt, navolgbaar is waarom bepaalde overwegingen, waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn en welke overwegingen eraan ten grondslag liggen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat helpt misschien ook bij het maken van die keuzes en het tonen van durf. Omdat het dus iets is waarvan je zegt, wij hebben met elkaar hier gezegd dat we afwijken van wat we hier eerder gedaan hebben. Dat wij hier inderdaad durven minder te doen. Wij vinden dat we daar een goed verhaal bij hebben. Wij vinden dat een terechte keuze. En dat schrijven wij ook op, dat leggen we ook vast. Dat is heel nuttig voor het intern leerproces bij een instelling. Het is ook goed voor je accountability. Dus ik denk dat dat wel niet alleen welke keuze is gemaakt, maar waarom is die gemaakt? En is dat ook navolgbaar?
Wat mij zo lastig daarin lijkt, want het klinkt natuurlijk ongelooflijk logisch en het lijkt me ook heel terecht. Alleen criminaliteit is natuurlijk, als er iets aan criminaliteit is, dat het hele innovatieve ondernemers zijn, om even zo te zeggen, aan de verkeerde kant van de streep. Maar toch, het zijn innovatieve ondernemers, die komen altijd weer met nieuwe manieren van money laundering. En heb jij het heel mooi onderbouwd. Ik zie hier niet dit en dit en dit, maar het zijn allemaal ouderwetse vormen, wat ze in deze wereld vaak fenomenen noemen natuurlijk. Geen onbekend woord voor jou. En dan komt er een nieuw fenomeen, heb jij het heel mooi onderbouwd, maar dan heb je hem wel doorgelaten tussen aanhalingstekens.
Ja, maar ik denk dus dat we daar ook reëel moeten zijn. Kijk, instellingen vangen nooit 100% van fout geld. Dat is een illusie. Dat is ook helemaal geen verwachting dat je dat vangt. Ik denk waar het hier vooral om gaat, is dat je een leerproces doorgaat. Hè? Dus een dynamisch. De bestrijding van financieel-economische criminaliteit is een dynamisch proces. Dus het voorbeeld wat jij net noemt, Jeroen. Op het moment dat je erachter komt dat er een nieuwe innovatieve manier is om wit te wassen, wij zo'n spreken. Daar hebben in onze optiek hebben instellingen daar vaak snel lucht van, sneller dan wij. En zie je dan, is dan zaak, en dat is ook wat wij dan zouden wat ik dan zou verwachten, dat je dan als bank bijvoorbeeld, dat je dan zegt, wat gebeurt hier? Wat voor nieuwe ontwikkeling is dit? Hoe raakt dit eigenlijk mijn bedrijfsmodel? Welke van mijn klanten zou dit relevant kunnen zijn? In wat voor type producten die ik heb. En dat je dan je systeem weer tweakt en weer aanpast. En omdat je per definitie als instelling en zeker als toezichthouder in die zin achter de feiten aanloopt. Ik denk dat je niet moet proberen dat je dat voorkomt. Ik denk dat je moet ervoor zorgen dat je wel scherp blijft op de veranderingen die er zijn. En je daarop aanpast. En in die zin dus wel de afstand, laat maar zeggen, tot de innovatieve crimineel zo kort mogelijk houdt.
Je luistert naar de Leaders in Finance Compliance podcast.
Het lastige in deze hele business is natuurlijk dat je uiteindelijk, je hebt objectieve standaarden, dingen die je moet melden. Nou ja, daar zal iedereen van zeggen, ja, als je dat doorlaat, ja, er staat gewoon hier een lijstje met objectieve standaarden waar jij moet voldoen. Doe je het niet? Ja, dan kan iedereen duidelijk zeggen, ja, sorry. En dan zal de bank ook meteen zeggen, ja, klopt, dom van ons, hadden we moeten doen. Maar het is natuurlijk ook heel veel grijs gebied. Van ja, hadden we dit wel of niet moeten doen? En dan komt bij mij altijd naar boven. Ja, is het nou een art of een science? Nou, die objectieve criteria is redelijk science, denk ik. Maar de rest is toch ook wel een beetje die professional judgment. Nog zo'n term die jullie graag bezigen. Dus de vraag is eigenlijk van ja, is dat niet toch uiteindelijk ook een beetje in the eye of the beholder of iets wel of niet goed was? Kijk, sommige dingen zijn evident fout. En andere dingen zijn misschien evident goed. Maar dat is een heel groot grijs gebied.
Ja, ik bedoel, dat ben ik met je eens. Dat is, er is een grijs gebied. Ik denk dat je daarom ook, denk ik, het maken, het onderbouwen van je keuzes daarbij heel belangrijk is. Dus waarom heb je een bepaalde keuze gemaakt? En daar zijn denk ik echt wel soms verschillende wegen die naar Rome leiden.
Ja. Het is niet het grijze gebied, Jeroen. Het is het groen, geel, blauw, rode gebied.
Groen en geel snap ik bij ABN AMRO, maar die andere kleuren.
Nee, maar daarom ook blauw en oranje erbij. Want het is daar gaat het vak over. Daar is juist dat is het interessante stuk. Die rule-based dingen, daar maken we een programmaatje voor. En dan hoppakee, dan gaan we door over tot de orde van de dag. De uitdaging voor de analist en voor de keten en voor de toezichthouder en deels ook voor de wetgever is om uiteindelijk te snappen dat als je effectief financiële criminaliteit wil bestrijden, dat je in dat grijze gebied het verschil moet gaan maken. He, dus dat, en dat kunnen we alleen maar doen met professional judgment, met goede analisten, met goede tooling. Die ons ook steeds beter AI, machine learning en met Gen AI kunnen we ook steeds beter de analist ondersteunen. Maar dat je daar dus dat vak, dat die expertise die er in al die teams, bij die banken en ook bij de toezichthouders zit. Om die effectief in te zetten. En ik zou zeggen de grijze ballen uit die kleurbak te halen.
Mooi.
En dat moet de lol zijn.
Maar volgens mij eigenlijk en dat is ook het interessante denk ik aan dit werkveld. Dat gaat altijd over dat grijze gebied. En daar zit die moed die nodig is, die jij al noemde. Daar is die kennis en die deskundigheid van die analist zo hard nodig. Daar zit ook het spanningsveld tussen. Wat zit er in het grijze gebied? Hoe gaan we daarmee om? Maar daar zit ook die toegevoegde waarde van dat ecosysteem uiteindelijk. Om daar met elkaar toch wat meer ratio in aan te brengen.
Ja, we mogen het geen grijs gebied meer noemen van Jaap. Mogen het kleuren, allemaal kleuren moet ik erbij halen. Maar het is te ingewikkeld voor mij, Jaap. Willem, jij ziet al die verschillende instellingen, in ieder geval jouw teams zien dat. Jij komt natuurlijk bij een aantal zelf ook binnen. Zie je dat ze daar heel anders mee omgaan met dat, sorry, ik blijf het toch even grijs gebied noemen. Het mag niet, maar dat de een zegt, nou, we proberen toch veel meer te objectiveren, veel technischer aan te pakken. En de ander zegt, nee, we gaan echt veel meer op die professional zitten. Om maar iets te noemen, zie je grote verschillen hoe banken en andere onder toezicht staande instellingen dat oppakken?
Ja, nou, ik kijk, mijn team kijkt uitsluitend naar banken. Daar zitten zeker verschillen in, absoluut. Hè. Maar het is ook omdat banken gewoon in veel verschillende vormen en maten komen. Dus ik denk dat de keuzes en de gesprekken die wij hebben ook voor een belangrijk deel samenhangen met het bedrijfsmodel. Met het type bank wat je voor je hebt. Dus ja, tegelijkertijd zie je, is die beweging waar die wij nu, waar we met elkaar over praten, richting het maken, richting het echt nadenken, kijken wat zijn de risico's en daarop acteren. Dat zien we eigenlijk bij alle instellingen met wie we spreken. Dus daaronder ligt wel, de richting is wel iets wat de hele sector maakt. Er zijn uiteraard flinke verschillen in hoe ver instellingen daarmee zijn. Dus dat is, dat spreekt voor zich. We hebben nagenoeg 80 banken in Nederland. Dus daar zitten zeker verschillen in.
Hoe expliciet maken jullie eigenlijk of iets laag risico is? In de zin van, zeggen jullie, nou, die WWFT, die kun je natuurlijk op meerdere manieren, op onderdelen meerdere manieren interpreteren. Zeg je, nou, we geven ook wel guidance van wat laag risico is? Of zijn jullie daar heel voorzichtig mee? Ik kan me ook voorstellen dat het link is namelijk.
Ja, ik denk dat we daar heel terughoudend in zijn. Hè? Ook voor ons, wie zijn wij om voor bij een bank te zeggen, nou, ik vind dat deze klant bij jou laag risico is. Wij kijken veel meer naar de keuzes die een bank zelf maakt. De categorisering die we maken, dat is denk ik ook de kleuren waar Jaap net aan refereert. En kijken, zijn die navolgbaar voor ons? En vinden wij dat, als je daarnaar kijkt naar de keuzes die gemaakt zijn, vinden wij het terecht dat je dan tot die conclusie komt? Maar dat is iets anders dan zeggen, ik vind deze klant laag of midden of hoog risico.
De kern is toch die uitlegbaarheid. Ja. Waarom maak je deze keuzes? Ja. Waarom doe je dat? En dat is op het niveau van beleid, maar ook op het niveau van individuele cases.
Ja, en ik denk dat is echt om meerdere redenen heel belangrijk. Want het is uiteindelijk ook de manier. Kijk, als toezichthouder wil ik het liefst dat ik naar die sector kan kijken en er vertrouwen kan hebben dat dit systeem vanzelf goed werkt. En we gaan af en toe dan kijken en dan gaan we even bij een bank van binnen kijken. En dat we zien dat deze machine zichzelf bedruipt en beter wordt en nadenkt. En oog heeft voor nieuwe risico's. En op die manier, wat ik net noemde, de afstand tot de crimineel zo kort mogelijk houdt. Maar dat vraagt, de kern daarin is dat je het durf waar we eerder over hadden, maar ook het zelf nadenken. Dus dat is essentieel. Dus het blind volgen van regels. Een beetje wat Jaap net zei. De pure focus op technische compliance. Daar ga je niet mee redden. Daar ga je misschien wel op een korte termijn mee redden. Om ervoor te zorgen dat je op de korte termijn bedrijf compliant bent. Op de lange termijn is dat niet. Daar ga je niet mee winnen. Dus je moet zelf kritisch zijn, nadenken, keuzes durven maken, fouten durven maken. En dus ervoor openstaan en begrijpen dat je van die fouten ook kunt leren en aanpassingen kunt doen.
Ik wil een rondje langs de tafel maken als het gaat om, Jaap haalde het al even aan, over die samenwerking in dat hele ecosysteem van anti-money laundering, waar nog veel meer partijen bij betrokken zijn. Maar jullie zijn alle drie natuurlijk wel belangrijke partijen die daar een rol spelen. Tenminste, consulting vanuit de buitenkant, maar toch. En eerst aan jou de vraag, Willem. Kijk, als ik het zo hoor, is het extreem belangrijk voor dat vertrouwen dat je elkaar goed kent, dat je elkaar veel spreekt. Tegelijkertijd heb ik je ook wel eens op een event bij ons horen zeggen, mijn woorden, maar iets in de trant van iedereen moet wel zijn eigen rol blijven spelen. Heb ik dat goed onthouden? Hoe kijk jij naar die samenwerking in Nederland? Misschien kan je het ook nog vergelijken met andere landen. En hoe belangrijk is het?
Nou, om met punten vertrouwen te brengen, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je met elkaar, als verschillende partijen in die keten, het gesprek met elkaar aangaat en blijft gaan. En daarbij hoort ook dat je open en eerlijk naar elkaar bent. Dus ook, en dat komt een beetje op dat punt wat jij net aanhaalde, dat je ook naar elkaar durft uit te spreken. Dat je zegt van, ik snap wat je bedoelt, maar hier, vanwege mijn rol, ga ik hier een andere kant op? Of heb ik hier een andere mening? Dus ik denk dat transparantie daarbij heel belangrijk is. Dus dat je ook gewoon eerlijk zegt wat de beweegredenen zijn waarom jij een bepaalde keuze wil maken of een bepaalde verwachting hebt. En ik denk ook in die zin vertrouwen, elkaar de ruimte geven en accepteren dat je in die keten een verschillende rol hebt. Ik heb overigens de indruk dat dat in Nederland dat eigenlijk relatief heel goed gaat. Hè? We hebben in Nederland, we hebben natuurlijk het samenwerking in FEC-verband, het Financieel Expertisecentrum. Dus de samenwerking tussen publieke en private partners in de anti-witwasketen. En ik denk ook in onze Nederlandse cultuur zit denk ik heel sterk dat wij als verschillende publieke en private partijen elkaar makkelijk weten te vinden. We zijn ook een relatief klein land natuurlijk. En met elkaar onomwonden het gesprek kunnen aangaan. Dus ik denk als je het vraagt internationale vergelijking, denk ik dat we daar in Nederland echt wel blij mee mogen zijn.
Ja, en soms natuurlijk best wel lastig ook vanuit jouw positie lijkt me dat je kijkt vaak terug. Hè? Dus het kan best zijn dat dingen al lang gerepareerd zijn. Terwijl je, ook het rapport van de Algemene Rekenkamer wordt aangehaald, relatief recent uitgekomen. Dat gaat dan weer over een periode van een paar jaar geleden. Hè? Dus dan krijg je weer die oprakeling van dingen die misschien bij jullie al lang gepasseerd zijn. Nou, let alone als het strafrecht als het OM bezig gaat. Hè? Dan is dat best wel ondermijnend voor dat vertrouwen, lijkt mij. Dat je leuk met elkaar bezig bent, maar dan komt er opeens weer iets van een tijdje terug naar voren. Ik zet een beetje scherp neer hoor, maar...
Ja, ik bedoel, dit is ook een realiteit die er is. En misschien kun je juist wel door ook terug te kijken, je ook weer realiseren de stappen die je inmiddels gezet hebt met elkaar. Ik denk, ik ben nu ongeveer vier jaar in dit werkveld actief. We kijken, hebben heel veel, en terecht, heel veel aandacht voor wat er beter moet. Het is soms ook wel goed om...
Succes te vieren.
Om te zien wat gaat er wel goed. Want er gaat natuurlijk een hele hoop goed.
Dus individuele groepen zien dat. Maar voordat het sfeertje, de stemmingmakerij die er soms achter zit ook, gekanteld is, dat duurt dan wel even. Maar ik wil toch even inspringen, Willem. Want ik vind dat je jezelf een beetje te kort doet. Je bent iets te bescheiden. Ik denk niet dat we moeten onderschatten voor Nederland. En je kunt het FEC noemen. En ik snap dat je dat is een belangrijk orgaan. Maar vergeet ook niet dat jullie rapporten van herstel naar balans. En met name de dialoog die daarna is ontstaan. Om die industry baselines op te zetten. Dat is ook uniek. In Europa zeker en misschien zelfs wel wereldwijd, dat er op zo'n manier inhoudelijk over specifieke onderdelen, soms gewoon individuele artikelen in de WWFT die we afpellen, wat is in jou de problematiek, daar een verhaal over maken. De sector met de NVB schrijft er dan een verhaal over, maar daar zit expliciet endorsement en afstemming met de toezichthouder op. Het ministerie van Financiën zat daar ook bij, dus dat is, ik denk niet dat we moeten onderschatten hoe uniek dat is en hoe belangrijk het is dat vanuit de toezichthouder is gekomen. Want dat wil ik wel even zeggen. Wij kunnen wel continu gaan zeggen, ja maar dit, ja maar dat. Maar wij zitten altijd ook een beetje in die hoek van, ja maar jullie willen minder kosten. Jullie hebben hier helemaal geen zin in. Dus we zijn deels een beetje verdacht. Ik vind zelf dat we inmiddels ook dat wel weer gekanteld hebben. Want we zijn echt wel committed op dit onderwerp en willen hier gewoon het juiste doen, ook voor onze klanten. Maar nogmaals, ik denk credit voor de toezichthouder in Nederland en ook de wetgever, ministerie van Financiën, hoe dit is opgepakt. Nou, Marit, ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, maar ik denk dat dit best wel een unieke vorm van samenwerken is.
Ja, dat ben ik wel met je eens. En we maken de vergelijking ook wel eens binnen Europa of wereldwijd. En dan denk ik ook de interactie en de manier waarop zaken besproken kunnen worden, dat dat echt uniek is. En ook heel erg bijdraagt aan het kennis hebben van hoe kijkt een andere partij, maar wat ziet en wat weet een andere partij? Tegelijkertijd is het ook wel spannend. Hè? We krijgen straks een Europese toezichthouder. Dat gaat impact hebben. Hè? Dus we kunnen daarin de ambitie bij andere dynamieken verhogen. Maar het kan ook zijn dat daar eventjes wat in de vertraging gaat of anders gaat lopen. Dus dat is ergens best wel spannend. En tegelijkertijd is het denk ik ook voldoende om van te leren. Hè? Dus als we bijvoorbeeld naar de Nordics kijken dan en proportionaliteit, dan zie je dat de overheid daar ook een enorme verantwoordelijkheid voelt om die burger te ontlasten. Dus digitalisering is daar ver, het ontsluiten van data om die burger te ontzien is daar ver. En dat zijn nog steeds zaken die wij met elkaar denk ik ook nog zouden moeten nastreven.
Mooi. Zou het einde van de podcast kunnen zijn, maar ik heb nog wel een paar vragen. Wil je nog reageren, Willem? Zag ik dat? Of zag ik
dat
niet goed?
Ja, nee, ik denk dat Marit heel terecht ook het Europese kader en de ontwikkelingen die daar zijn aanstipt. Kijk, we zijn natuurlijk in Nederland nu bezig met deze discussie. Maar we krijgen natuurlijk een Europees kader. Waar wij overigens ook als toezichthouder hard aan bijdragen.
Ja, met de AMLR, de Anti-Money Laundering Regulation, de verordening. En daarnaast dus de AMLA, de Anti-Money Laundering Authority in Frankfurt.
Precies. Dus daar wordt nu heel hard gewerkt met toezichthouders uit heel Europa om gezamenlijk aan een Europees wetgevend en ook toezichtskader te werken. Dat is natuurlijk veel voordelen, omdat we daarmee eigenlijk werken. Voor het eerst werken aan dat je een Europees level playing field krijgt. En we dus in alle landen dezelfde regels en verwachtingen krijgen. Daarmee voorkom je dat criminelen op zoek gaan naar de plek in Europa waar het makkelijkst voor hun zaken doen is. Maar het heeft ook wel impact op het werk hier. Want we moeten natuurlijk, we gaan ons natuurlijk verhouden tot het Europese veld.
Wordt het dan weer helemaal rule-based?
Ik denk niet dat het helemaal rule-based wordt. Ik denk wel dat wij in Nederland vrij ver zijn in dat risicogebaseerd denken. En ik denk een onderwerp zoals proportionaliteit is iets wat bij ons, dat iedereen dat wel zal herkennen. Ik denk wel dat het bij ons een groter onderwerp is dan op dit moment dan elders. Dus met Europees toezicht hoort ook altijd bij dat je op sommige dingen wat langer moet wachten. En dat je prioriteiten moet stellen internationaal. Dat misschien dat lijstje prioriteiten net anders is dan het prioriteitenlijstje dat we in Nederland zouden hebben.
Ik denk ergens goed nieuws is wel dat in de Regulatory Technical Standard CDD, de RTS CDD die onder de AMLR uiteindelijk valt, dat daar afgelopen herfst wel ineens proportionaliteit naar voren kwam. Dus ik denk de intensieve lobby die doet blijkbaar toch iets. We weten niet hoe dat in praktijk natuurlijk gaat uitvallen, maar in woord zit het er nu in ieder geval in. Ja.
Wel mooi. Ik heb een aantal laatste vragen. Allereerst werd door Jaap al de artikel 75 genoemd. Dus alles rondom samenwerking. Want the end of the day, daar zal iedereen het over eens zijn. It takes a network to kill a criminal network. Dus je moet samenwerken. Zien we nou hier kansen? Gaat dit nou uiteindelijk kunnen, denken jullie, onder de hele privacy umbrella van de GDPR, het algemeen verordeningen rondom privacy. Dus of niet? Gaat dit nou een keer die kant op dat banken meer kunnen samenwerken of niet? We hebben natuurlijk transactiemonitoring in Nederland gehad. Maar gaat dat een keer gebeuren? Want het lijkt me wel heel nuttig. En natuurlijk, begrijp me niet verkeerd, privacy extreem belangrijk. Maar er zal toch samengewerkt moeten worden, lijkt mij.
Ja, ik ben een optimist en dat gaat zeker gebeuren. Hè. Dus ik denk ook dat als je weer even teruggaat naar die FATF, hè, de FATF die we hebben genoemd, je ziet in de mutual evaluations, dat zijn dus de toezichthouder in Nederland kijkt naar de banken, maar de FATF kijkt naar landen. Dus die gaan één keer in de zoveel tijd gaan ze bij alle landen langs en mogen ze een mening hebben over hoe effectief het anti-witwasbeleid is en hoe dat wordt uitgevoerd. Daar zie je steeds meer nadruk op samenwerking tussen publiek-private partijen. Dus daar zit echt wel een duw ook van bovenaf, zeg maar, om daar meer invulling aan te geven. Nou, artikel 75 staat, zet de deur open. Wel met voorwaarden en terecht ook. Hè, want het moet gefocust zijn. Het moet ook weer risk-based, proportioneel zijn. Maar het kan. En het biedt ook nu een stukje houvast die er voorheen niet was. Dus dat is heel mooi.
Zowel privaat-publiek als privaat-privaat.
Ja. Je kunt daar, je mag dat in principe zelf vormgeven. We zien een kleine zijstap, maar de PSR, de Payment Service Regulation, heeft artikel 83. Die doet dat ook. Die wil ook dat er, en dat is met name meer fraudegericht, maar ook wel belangrijk. Dus je ziet daar eigenlijk dat we op verschillende domeinen, maar wel allemaal financiële criminaliteit, in die richting geduwd worden als, niet alleen banken, maar ook de publieke partijen. Dus dat gaat gewoon gebeuren. We zien het in Nederland, hebben we het al. We hebben PIFI, is net weer goedgekeurd door het AP. De autoriteit persoonsgegevens, vers van de pers. Nee, maar het is heel belangrijk dat wij data mogen blijven delen over partijen die fraude plegen. Ja, dat is perfect natuurlijk om snel te kunnen schakelen. En zoiets wil je ook gaan uitbouwen met de juiste randvoorwaarden. En de AP is daar ook nauw bij betrokken. Die kan dat ook allemaal toetsen. Dat doen we PIA's, de PIA's op en dat soort zaken. DNB moet daar ook een mening over hebben, over dat soort samenwerkingsverbanden. Dus dat gaat er in mijn ogen gewoon komen. Hopelijk ook cross-border, want het artikel 75 is niet alleen voor Nederland. Het mag ook cross-border. Dus we zouden ook met Duitsland, met Denemarken.
En nog belangrijker, die criminelen die werken ook zeer cross-border. Opmerking vanuit jullie kant rondom samenwerking, iets toe te voegen?
Soms zie je in de beeldvorming dat bijvoorbeeld WWFT en privacy als soort tegenstellingen worden geponeerd. Ik denk dat het belangrijk is om dat te ontkrachten. Hè? Dat zijn veel meer wat Jaap ook zegt, randvoorwaarden. Je wil in dit geval een goede samenwerking hebben. En je moet daarmee gewoon rekening houden met overwegingen zoals rondom privacy. Maar ik denk dat je belangrijk dat we moeten voorkomen dat we zeggen, ja, het ene gaat altijd ten koste van het ander. Want dat is gewoon niet waar.
Dus overlap. Je kunt gebied samenbrengen. Helder.
Terecht, artikel 75 is een beetje iedereen's lievelingsartikel als het gaat over de AMLR. En bij mij is het glas ook half vol. Ik kijk heel erg uit naar wat het ons gaat brengen.
De Leaders in Finance Compliance podcast.
Als je nou kijkt naar een periode, laten we zeggen, van herstel tot balansrapport tot vandaag de dag. Is uiteindelijk het financiële systeem nou schoner? En dan bedoel ik, we hebben het hier over de banken. Zijn de banken nou uiteindelijk, is het moeilijker als ik geld wil witwassen om het via banken te doen? Zou ik het zo concreet stellen?
Ik hoop het. Jaap, jij hebt net best wel belicht, hè? Wat vinden we nou precies? Ik denk iets wat we niet meten en daardoor eigenlijk niet weten, is wat voorkomen we nou precies? Hè? We hebben natuurlijk verschillende gesprekken gevoerd toen wij documentaire maakten. Afgelopen herfst was dat voor het Leaders of Finance AML event. En daar werd ook wel gezegd dat criminelen met hun cash eigenlijk niet meer bij een Nederlandse bank aankomen, want die accepteert dat gewoon niet meer. Dan kan je het niet meer kwijt. Ik hou me wel vast aan dat soort zinnen. En als ik zie hoeveel werk erin wordt gestoken, hoeveel expertise er in de sector is, ja, dan zou het niet anders moeten zijn dan dat dat beter is. Maar ik durf niet te zeggen of we het meetbaar kunnen maken en of we het kunnen onderbouwen.
Ja, heb jij een stelliger antwoord?
Zeker. Dus ik ben onderdeel van het financiële systeem. Dus ik zal maar het aanvullen. Want op zich ben ik natuurlijk met haar eens. Meten is weten en dit is moeilijk te meten. Maar we hebben wel een aantal datapunten. En dat is eigenlijk de belangrijkste van mijn ogen is de ontdekking die we hebben gedaan toen de politie die chats, die geheime telefoontjes kon kraken. En daar kreeg het OM in één keer een beeld bij hoe de ondergrondse bankieren, hoe groot dat was. Ik heb ook gelezen dat er opeens de blik bij het OM helemaal niet meer zo op het financiële systeem ligt nu. Maar hoe gaan we in godsnaam het heen en weer pompen van cash en het halwalla-achtige op vertrouwensbasis betalingen doen zonder dat er eigenlijk een financiële stroom aan ten grondslag ligt. Hoe gaan we dat verstoren? Dat was een heel ander probleem. We kregen daarbij ook het cash compensation model. Dat heeft de FIU uitgebreid toegelicht. En dat is eigenlijk een model waar geen bank bij komt kijken. Dat zijn partijen die te veel cash hebben, doorgaans de criminelen. Partijen die cash nodig hebben. Dat zit dan vaak in de hoek van mensen die van bedrijven die mensen zwart willen betalen. Die creëren een uitwisselmechanisme waar wij helemaal niet bij betrokken zijn. Daar kunnen we wel weer wat gaan zien en dan leren we weer en dan kunnen we wat gaan detecteren. Maar het systeem aan zich is in mijn ogen, als ik naar die datapunten kijk, zie je de ontwijking buiten het financiële systeem om. Die criminelen nu actief aan het implementeren zijn en gebruiken. Dat is in mijn ogen een signaal dat we op de goede weg zijn en heel veel bereikt hebben.
Dus los van of het effectief is, laat staan efficiënt. Maar oké, dat is een beetje op een bierveeltje hoe ik het uitreken. Met het aantal personeel wat er werkt en dergelijke. Maar of het nou effectief is en efficiënt, weet ik niet. Maar bottom line, het is gewoon moeilijker om wit te wassen via de banken. Dat is eigenlijk wat je zegt, toch?
En dat is ook een preventieve werking, gaat ervan uit. Het is duurder voor een crimineel om wit te wassen. He, dus je moet echt wel goed nadenken hoe je dat doet. En de niet-professionele witwasser, om het zo maar te zeggen, die maakt sneller fouten. Dus die wordt sneller gevonden, of door ons, of door de politie. Maar ja, hier is het glas wel een beetje half leeg. We weten dat boef zijn nog steeds een winstgevende activiteit.
Pijnlijke conclusie. Criminaliteit loont, zeg je eigenlijk. Willem, dezelfde vraag aan jou. Is uiteindelijk even los van of het effectief of efficiënt is, maar is het bancaire systeem nu schoner dan x jaar geleden, 5 jaar geleden?
Nou, wat ik erover kan zeggen is dat we zien dat banken, bancaire systeem, gemiddeld gezien een stuk hoger op de maturity ladder zit als het gaat om hun risk management, dus het voorkomen, het voorkomen en ook het uitfilteren van crimineel geld dan zeg vijf jaar geleden. Dus ja, maar om terug te komen op wat Marit en Jaap zeiden. Je hebt hier een teller en een noemer. De teller is onze effort en de noemer is wat er allemaal nog meer aan criminaliteit en aan crimineel geld wordt. Die noemer hebben wij nu geen grip op. Wij kijken nu vooral naar de teller. Dus het kan best zijn dat we veel beter zijn geworden in het voorkomen ervan, maar dat het en dat de grijze of de zwarte economie nog veel sterker gegroeid is.
Dus, jullie rol is natuurlijk uiteindelijk om in dit geval het bancaire systeem schoon te houden en daarmee ook de stabiliteit van ons financiële systeem. Maar, hè? Want het is niet alleen, het is ook prudentieel uiteindelijk.
Nee, absoluut. Dus er zijn zeker grote stappen gezet. Zijn er nog niet.
Dan kan ik nog wel de vraag als een van de paar laatste vragen misschien bij jou beginnen is. Denk je nou dat er, is jouw inschatting, dat er nou uiteindelijk het ook de lasten voor de samenleving, hebben we het nu veel over gehad, maar dat ook de lasten voor de banken, dat het omlaag kan? Met andere woorden, dat er minder mensen hoeven te werken. We werken natuurlijk nu 14.000 plus is mijn getal, wat ik altijd lees. Ik weet niet of het klopt, maar als ik zo'n beetje nareken, klopt dat ongeveer. Mensen, nou dat zijn niet de laagste salarissen natuurlijk. Dus denk je dat uiteindelijk het voor banken ook de lasten, zoals Marit in haar introductie zei, de lastenluwte, zoals de minister het had genoemd, voor de banken. Dus even niet de samenleving, want dat lijkt me nog veel belangrijker dat we dat op orde hebben. Maar even voor de banken zelf, daarop inzoomende. Kan het denk je uiteindelijk ook voor hen goedkoper worden? Dat minder drukt op hun P&L, want het is toch 1 op de 5 of zo werkt in deze branche.
Ja, ik denk het wel, maar het is altijd wel, vind ik, een wat lastige vraag voor een toezichthouder om te beantwoorden. Omdat wij natuurlijk heel erg kijken uiteindelijk naar het resultaat en hoe dat bereikt wordt. En daarbij, op welke manier, met hoeveel mensen je dat doet, is daar natuurlijk een belangrijke factor. Maar is uiteindelijk wel een keuze die natuurlijk aan de bank zelf is.
Ja, en ik denk dat je dan ook andere partijen nodig hebt. Hè? Dus bijvoorbeeld aansluiting, basisregistratie, persoonsgegevens is denk ik belangrijk. Een goed en goed toegankelijk Uber-register is belangrijk. Hè? Dus dan is dat hele, ja, ik noem het maar weer even ecosysteem. Hè? Of andere partijen in de keten hebben daarin ook nog een bijdrage die geleverd kan worden. Om inderdaad die last iets meer te spreiden en misschien te rationaliseren. Ja.
Ik vergeet één ding voordat ik mijn laatste vraag stel. En dat is, ik wilde zelf nog even mijn eigen vraag beantwoorden over of het systeem nou veiliger was geworden, het bankaire systeem. En ik had er 3 argumenten voor waarvan ik denk, ik weet het natuurlijk niet, laat ik dat voorop stellen, grote disclaimer. Maar ik denk om 3 redenen ja. Eén is, wij hebben geregeld criminelen op ons podia gezet, of voormalig criminelen. En die horen dus in hun netwerken, dat zijn andere netwerken dan die van mij, dat het gewoon minder leuk is om, die klagen eigenlijk over dat die banken zo verdomd goed de poorten dicht houden. Nou, dat ze gewoon andere routes moeten zoeken, dat is 1. 2 is, ik spreek heel veel mensen in, ook in de niet-bankaire financiële sector, zoals jullie weten. En daar zeggen ze, ja, sinds die banken zo hard bezig zijn, krijgen wij de shit, tussen aanhalingstekens, naar ons toe geduwd. Hè? Of dat nou cryptopartijen zijn of inderdaad hele andere vormen van witwassen. Dat is mijn 2e argument. En mijn 3e is, en dat is N=1, dus dat is een hele gevaarlijke. Maar als ondernemer, als ik vroeger iets bij de bank moest openen versus nu, weet de bank echt precies wat de UBO's zijn. Tot in detail wie er achter mijn dingen zitten. En er wordt allemaal opgevraagd. En als ik een tijd geleden deden wij een transactie naar een voormalige crimineel die op ons podium had gestaan, toen werden de vragen gesteld. Dus ze zitten er bovenop. Dus ik heb 3 argumenten waarvan ik mijn hunch is, nogmaals, hunch, big disclaimer, dat het in ieder geval bankair veilig is. Maar ik sluit me helemaal aan bij Jaap. In mijn eigen woorden, het is wel een waterbed. Het gaat denk ik dan wel ergens anders weer naar boven komen. Want het blijft natuurlijk gewoon heel lucratief. En nu ben ik dus de papegaai van Jaap even. Maar het blijft natuurlijk vrij lucratief om wit te wassen. Dat blijft gewoon een hele interessante business, helaas. Laatste vraag. En dat is niet de WWFT, maar de WVTT, namelijk de wat verder ter tafel komt. Hebben we nog iets groots gemist? Of heb je nog een tip voor de sector? Of een tip voor de politiek? Of een tip voor de Financial Intelligence Unit? Of het Openbaar Ministerie? Of Europa? Of überhaupt iets waarvan je zegt, ja Jeroen, we hebben veel besproken, maar dat zou echt nog wel wat aandacht verdienen in dit hele mooie gesprek waar ik jullie zo voor ga bedanken. Maar nog even een rondje langs de velden. Missen we nog iets of heb je nog een tip of anderszins? Wie mag ik als eerste het woord geven?
Nou, voor mij is het voor Nederland vooral blijven doen wat we nu doen. We zijn op de goede weg ingeslagen. We doen nu de 2e Financial Crime Threat Assessment vanuit de NVB. Daarmee worden we weer wat beter in het specifiek benoemen van de risico's waar we als sector aan blootgesteld worden. Daar kunnen we goed op mitigeren dan vervolgens. Risico mitigerende maatregelen op implementeren. Maar ook de werkgroep met het ministerie van Financiën, waar ook DNB als toezichthouder bij zit, maar ook het OM, ook de FIU, ook het ministerie van Economische Zaken en Justitie en Veiligheid. Allemaal heel belangrijk dat dat door blijft gaan. En daarin, en dat is de 2e, blijft de behartigen de belangen van de Nederlandse proportionele risk-based aanpak op Europees niveau behartigen en probeer daar. En dat moeten wij doen, maar dat moet ook het ministerie van Financiën via hun kanalen, DNB via het supervisory overleg doen. Wij doen dat via de European Banking Federation, de EBF. Allemaal, consultants kunnen ook nog wel een duit in het zakje doen door rapportjes te blijven maken en de best practices te benoemen. Nee, maar dat is belangrijk, dat we daar niet te veel terugvallen in rule-based denken.
Ja, ik sluit me denk ik aan bij wat Jaap zegt. Ik denk dat zoals we in Nederland eigenlijk de risk-based approach met elkaar echt navigeren. Ik denk dat dat uniek is en iets heel moois en daar moeten we echt heel goed op passen met elkaar.
Weinig aan toe te voegen. Als ik hier wegloop denk van wat voor belangrijk dat wij allemaal blij zijn met wat we hebben. Maar ook goed blijven nadenken hoe we ons eigen werk beter en effectiever kunnen maken.
Ik wil jullie heel hartelijk danken. Heel bijzonder gesprek, wat ik al aan het begin zei, om jullie alle drie hier aan tafel te hebben, om de verschillende perspectieven te horen. Ja, wat enige wat ik nog kan toevoegen is dat koester die mooie samenwerking die we hebben. Want ik heb ook in andere landen gewerkt voor een financiële instelling en dat gaat er echt heel anders aan toe. Echt, nou, beduidend anders. En dat is nog zacht uitgedrukt. En juist die samenwerking is natuurlijk cruciaal voor dat vertrouwen. En uiteindelijk is de financiële sector altijd, maar ook zeker op een onderwerp wat zo'n maatschappelijk belang heeft, gaat het om vertrouwen. En gaat het om die samenwerking aan elkaar opzoeken. En ik volg deze sector nu intensief 6 jaar. En ik zie gewoon, dat gaat ook in fases, dat er heel veel vertrouwen wordt, weer wat minder. Maar ik hoop dat alle partijen in de keten dat vertrouwen bij elkaar blijven zoeken en elkaar blijven opzoeken. Want dat is de enige manier om die criminaliteit een halt toe te roepen, is goede samenwerking. Dus dat is misschien een open deur, maar ik denk toch de meest cruciale die er is. Nogmaals, heel veel dank voor jullie tijd. Ik heb een klein bedankje meegenomen om mijn dank richting jullie wat kracht bij te zetten.
Is het weer een boek van jezelf, Jeroen?
Zeker. En als je die niet wil, kan ik iets anders geven. En ik weet al wat ik jou dan kan gaan geven. Dat ga ik zo na de aflevering met je bespreken. Willem Schudel, afdelingshoofd Banking Supervision Finance Crime Risk bij de Nederlandse Bank. Heel veel dank voor je tijd en al je inzichten. Jaap van der Molen, Managing Director Detecting Financial Crime bij ABN AMRO Bank. Dank voor al je inzichten en mooi hoe je het allemaal verwoordt. En dat wij hier vandaag op de Koester of Marelaan mochten zijn. Last but not least, net als bij de introductie, Marit Hoege, partner bij Deloitte. Heel erg leuk dat je erbij was en ook initiatief hebt genomen om dit allemaal bij elkaar te brengen. Dus dank daarvoor. En ik blijf het volgen. En ik zou het heel leuk vinden als ik nu on the record alvast een soort van oké krijg om dit over een jaar nog eens te herhalen. Maar ik weet niet of jullie daarin meegaan. Nogmaals, heel veel dank voor jullie tijd.
Dank je wel.
Je luisterde naar de Leaders in Finance Compliance podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Deloitte, Rabobank, Sens en Osborne Clark. Meer weten of een reactie achterlaten? Dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.